In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. En vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Hedy Dancona en Eugenie Herlaar. Eugenie Herlaar is de eerste vrouwelijke nieuwslezer in Nederland. In 1965 begonnen. Van het journaal natuurlijk, het NOS later, NTS later NOS Journaal. Heeft daarna ook nog een heleboel andere dingen gedaan. Ik las zelfs dat je in een bioscoopfilm gespeeld hebt. En in Medisch Centrum West dus ook nog geacteerd. Oorspronkelijk was je seismologisch rekenares. Maar je hebt presentaties gedaan, ook lady speaker bij modeshows. Dat had je vroeger, dan ging zo'n mevrouw zeggen van... Nou, daar komt Karin en Karin draagt een leuke twinset. Tegenwoordig doen ze dat helemaal niet meer, maar ik heb dat ook nog meegemaakt. Toen werd je logopediste, weer een nieuwe carrière. Ondernemer, je hebt je eigen organisatie en promotiebureau, nu nog steeds op je eigen naam. Je bent gaan schrijven, gaan schilderen, exposeert nog steeds, brengt ook nog steeds boeken uit met gedichten en verhalen. En je organiseert bijeenkomsten van de Mediameiden, dat is een groep ex-televisiepresentatrices. En je bent heel actief bij Stichting Miss IQ, waar jij op dit moment adviseur bent en jullie zorgen dat... meubels uit scholen in Nederland, die om de 4 jaar vervangen worden, dat die naar Curaçao gaan en daar opnieuw gebruikt worden. Welkom Eugenie.
Dankjewel.
Naast Eugenie Hedy Dancona, ja, behoeft weinig uitleg denk ik, maar ik ga het toch even doen. Sociologe, sociaal-geografe, politica en heel belangrijk feminist in Nederland. Lid Eerste Kamer geweest, staatssecretaris geweest, op emancipatie, minister van WWC... lid Europees Parlement, allemaal tussen 1974 en 1999, geloof ik. In 1968 oprichtte ze samen met Joke Smit van actiegroep Man, Vrouw, Maatschappij. In 1972 gezamenlijk met anderen het feministisch tijdschrift Opzij opgericht, waar je tot 1981 hoofdredacteur bent gebleven. Je hebt gewerkt voor de VARA en... ook nog steeds heel actief schrijfster van boeken. In 2021 is nog Vrolijk Verval uitgekomen. En nu recentelijk De Koude Kermis. September 2022 is dat boek uitgekomen. Waar je het vooral hebt over, nou, volgens mij ageism als ik het goed zeg. Het ouder worden en hoe wordt er tegen ouderen aangekeken in deze maatschappij. Welkom, fijn dat jullie er zijn. De kaarten zijn geschud en het thema van vandaag is met pensioen gaan. Dat is op zich interessant, want volgens mij zijn jullie allebei vrouwen die nooit echt helemaal met pensioen gegaan zijn. Ook al hebben jullie al een tijdje de pensioengerechtigde leeftijd. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, nou laat ik even beginnen bij jou Eugenie, want jij hebt wel een soort van gedwongen pensioen gehad. Want in 1967 toen jij trouwde, moest je stoppen bij het nieuws als nieuwslezeres. En dat vond ik interessant, want in 1957 is eigenlijk die wet afgeschaft. Hè, dat vrouwen moesten stoppen met werken als ze gingen trouwen. En toch gebeurde dat weer in 1967. Hoe zat dat?
Nou, ja, de wet was er wel, maar werd nog niet volledig toegepast. En bij het journaal, het soort werk, want ik was niet alleen nieuwslezer. Ik was redacteur-verslaggever. Ik ging elke dag... tij en omtij op pad. En dat was gewoon niet meer mogelijk als je getrouwd bent.
Dat vonden ze niet meer mogelijk.
Ja, en dat vond ik eigenlijk zelf ook wel.
Want?
En toen, ik wilde toch niet weg, maar ze hadden geen andere. En toen ben ik nog 2 jaar doorgegaan op freelance basis. Dat kon wel.
En waarom vond je dan zelf ook dat dat niet kon?
Nou ja, weet je...
Want je had nog geen kinderen, toch? Of wel?
Nee, maar al na een jaar kwam mijn dochter. En ondanks dat, ik had goede oppas en alles. Ik heb er ook wel eens een keer in de wieg mee of in zo'n karretje meegenomen naar de studio. Maar in die tijd was het anders, dacht je anders... Tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is het heel normaal dat je blijft werken en doen. En er zijn allerlei mogelijkheden voor oppas. Maar dat was toen helemaal niet.
Ja, ik vind het best schokkend, want ik ben in 1967 geboren. Ja. Dus dat is zo lang geleden. Voor mijn gevoel is dat dus nog niet. En En dat toen nog gangbaar was dat je gewoon je ontslag kreeg als je ging trouwen. Want dat werd gewoon gezegd van, nou, dat was het, mevrouw, dank u wel.
Het is moeilijk om dit werk nog te blijven doen. Zo was het eigenlijk. Nou ja, en toen dacht ik ook...
Om dan je plichten als echtgenoten te kunnen vervullen? Ja, ik probeer het te begrijpen. Ja, je leeft natuurlijk nu zo een andere tijd.
Dat hangt ook van je karakter af. Ik ben een beetje slaafs ingesteld. Dus ik accepteerde dat gauw. Ik was niet iemand, en nog niet, die met de vuist op tafel slaat en zegt, zijn jullie nou helemaal mal? Dat is
toch die conditionering ook, die we misschien ook allemaal wel...
Waarom denk je eigenlijk dat wij in 68 de barricade opgingen en zeiden, dat kan niet meer. Ja. Wij sloegen wel met de vuist op tafel. Waarom?
Ik was het er heel erg mee eens.
Ja. Want die frustratie kan ik me levendig voorstellen. Ik bedoel, ik heb nu nog steeds regelmatig frustraties over dit soort thema's. En er is al een boel veranderd. Maar dat moet voor jullie helemaal heftig geweest zijn. Want het was geloof ik in 71 pas dat je als vrouw... dat niet meer in de wet stond dat jij ondergeschikt was aan je echtgenoot. En dat je dus dat hij de baas was van het gezin. Dat werd pas in 1971 uit het wetboek geschrapt. Dat vond ik ook schokkend om te horen. Denk ik, jemig, dat is echt nog niet zo lang geleden.
Ja, maar over de bankrekening gaan en een huis kopen.
Ja, je was wils onbekwaam, hè? Ook dat, nog eens. Ja. Ja, bizar, hè?
Nou, wils onbekwaam gaat heel ver. Handelingsonbekwaam.
Of handelingsonbekwaam was het, ja.
Wils onbekwaam word je opgesloten.
Ja, nou ja, dat scheelt niet veel.
In een inrichting, ja.
Nee, handelingsonbekwaam. Ja, dat corrigeer je heel goed. Dat is ook in 1957 afgeschaft, toch, Hedy?
We gaan niet over de jaartallen.
Oh ja, maar volgens mij was het ook tegelijk met dat andere verhaal werd ook die handelingsonbekwaamheid afgeschaft. En mocht je dan in ieder geval zelfstandig je bankrekening openen zonder toestemming van je echtgenoot en dat soort zaken.
Maar het ging ons in 68 om het in de eerste plaats om de achterstanden die vrouwen hadden. Terwijl er natuurlijk in de grondwet zelf staat dat we gelijk zijn om die gruwelijke achterstanden op het gebied van onderwijs, arbeidsdeelname, laat staan politieke deelname, om die te lijf te gaan. Nou, die achterstanden was één ding van de zaak. En de andere was dat wat Eugenie dus had, namelijk dat de rolbevestiging, ben ik wel een goede moeder, werd afhankelijk gemaakt van het aantal uren dat je in de aanwezigheid van je kinderen doorbracht. Ja. Dus bijna alle vrouwen die kinderen kregen dachten, ondersteund door psychologen en psychiaters, dat het slecht was voor kinderen als ze een moeder hadden die zich buitenshuis bezighield met wat dan ook. Nou, dat is dus hoe een Eugenie... En de meeste anderen die dus ook zo'n echte opleiding hadden. Ja. Moest horen wat ze allemaal al gedaan had. Ja. Voordat zij nieuwslezeres was. Toen wist ze al hoe je moest spreken. Dat hoort trouwens nog steeds.
Ja, ja, ja.
En toen was ze ook al seismologisch.
Seismologisch rekenaar gewerkt voor de Shell. Ja.
Allemaal. En dan denk je, nee, het is niet oké als ik nu buiten de deur blijf werken.
Maar blijkbaar ook als je nog geen kinderen had, want dan was je geen goede echtgenote. Dus zelfs dat ging nog een stapje
maar
verder.
Wel
zelfs.
Met kinderen erbij was het.
Ja, ik had een vriendin en mijn dochter, die was er al, en mijn zoon ook. En die gingen dan naar de kleuterschool en naar de crèche. En mijn vriendin nam het me vreselijk kwalijk
je slechte
dat
moeder.
Ik bleef werken. Ja. En dat ik ze naar een crèche bracht.
Ja. Ja, maar wat dat betreft is er, vrees ik, toch ook nog niet zo heel erg veel veranderd in Nederland. Want wat dat betreft zijn we best wel achterlijk vergeleken met de landen om ons heen. Want het is nog steeds in Nederland wel een beetje zo. We mogen dan de kinderen naar de opvang brengen. Dat is wel al geaccepteerd. Maar meer dan 3 dagen, daar gaan echt alle wenkbrauwen omhoog. En er wordt ook gewoon gezegd, sorry, we hebben geen plek. Ja. Maar men vindt er ook wat van. En dan wordt er gewoon tegen vrouwen gezegd, ja, waarom ben je dan aan kinderen begonnen als je ze niet zelf wil opvoeden? Terwijl mannen die fulltime werken dat nooit te horen krijgen. Nee, dus het is nog steeds dat beeld in Nederland dat die perfecte moeder, die zit thuis in een bloemetjesjurk, het huis is opgeruimd, ruikt naar warm appelgebak en die zit met een kopje thee te wachten tot de kinderen uit school komen. Er was in de tijd dat mijn kinderen nog op de basisschool zaten ook een strijd over dat tussen de middag. Weet je, nu heb je bijna overal continu roosters. Maar toen gingen de kinderen nog tussen de middag naar huis. Een kriem, want je hele dag wordt opgebroken. Wie is er nou nog, hè, als je een werkend leven hebt of je hebt een carrière, ben je tussen de middag niet thuis. Dus wie gaat die kinderen opvangen? Dat was een heel gedoe, spagaat. Ik met andere moeders samen.
Maar er is dus wel, voordat we al te zeer gaan somberen, achterstanden op het gebied van onderwijs. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. He, gezien ook dat belangrijke werk, als je niet wat jij doet, om kinderen in Curaçao. Dus dat zogenaamd afgedankte en versleten, totaal niet versleten, bijna nog nieuwe meubilair te verschaffen en de stoeltjes en de tafeltjes. Fantastisch. Zo goed bedacht van jullie. Maar er is op dat gebied van het onderwijs, hebben meisjes meer en langer onderwijs zelfs dan jongens. In Nederland.
Ja, we zijn echt een inslag.
Wat je zegt van en dat werken buiten de deur, dat is niet gegaan zoals wij wilden. Wij wilden in 68 de eerlijke verdeling van het werk binnenshuis en het werk buitenshuis. Dus van het onbetaalde en het betaalde werk. Nou, daar is dus niks van terechtgekomen. Want nu werken alle vrouwen. Die werken in deeltijdwerk, niet alle, hè, maar zeg maar 92% van de werkende vrouwen doet dat in deeltijd. En alle mannen, zeg maar 98%, werken fulltime.
Fulltime, ja.
Dus die eerlijke verdeling. En dan blijft die vrouw natuurlijk de hoofdverantwoordelijke in het huis.
Ja.
Want als je in deeltijd werkt en je man werkt fulltime, en de kinderopvang is nog steeds in Nederland een puinhoop, hoor. Dat durf ik best te zeggen. Na al die jaren strijd. Het is financieel niet in orde.
Nee, want er is een groot verschil tussen inkomen nog steeds.
Ja, nog steeds hebben we een loonkloof.
Tussen vrouwen en mannen in dezelfde functie.
En dus ook een pensioenkloof.
Ja.
Want ik heb dat even opgezocht. Maar dat is 40% verschil, hè? Dus vrouwen bouwen €400 per maand minder pensioen op dan mannen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat we dus minder geld betaald werk doen. Ja. En voor dat onbetaalde werk bouw je geen pensioen op. Dus dat heeft een weerslag uiteindelijk weer op dat pensioen. En in feite heb je dus, ik noem het altijd een beetje een soort dubbelvak, om het zo maar te zeggen. Want je hebt wel die recht, je mag te studeren, je mag carrière hebben. Maar die zorg, die blijft gewoon. En dan krijg je de mantelzorg er ook nog bij. Ja, hoe ga je het allemaal doen in vredesnaam? Je hebt op een gegeven moment het gevoel dat je op alle fronten eigenlijk allemaal half werk levert. Het is behoorlijk frustrerend. Ik vond het heel frustrerend. Ik heb er ook een boekje over geschreven destijds. Of ik ga trouwens niet boekje zeggen, een boek. Dat doe ik ook verkeerd. Dat doen veel vrouwen verkeerd. Maar gaan we ons eigen prestaties een beetje downgraden om vooral niet te intimiderend te zijn. Ik heb een boek geschreven samen met een vriendin en collega over die spagaat tussen gezin en carrière, de mama match. Maar ik vond het heel ingewikkeld. En ik vind dat nog steeds, frustreert me enorm dat het in Nederland, dat we zo, wat dat dan is. En die Nederlandse vrouw ook een beetje soort van soms met de hakken in het zand. En moeilijk is om de barricades op te krijgen. Want hoe was het voor jullie in 68? Heb je dat ook zo ervaren, Hedy? Dat het moeilijk was om die vrouwen te mobiliseren?
Nou nee, dat was niet zo moeilijk. Maar je moet natuurlijk niet in aantallen denken. Ik kreeg contact met Joke Smit, heette ze toen.
Ja.
Omdat zij een lezing had gehouden. En die lezing werd door haar man bij mij in de bus gegooid. En ik had het verzoek gekregen om voor het literaire tijdschrift De Gids, natuurlijk door een kleine elite gelezen, bestaat nog steeds, maar toen ook al, hè, een literair tijdschrift. Die gingen een themanummer maken over het onbehagen. En toen vroeg Ed Hoornik, die toen een bekende dichter, maar nu al lang overleden, die vroeg aan mij, die was hoofdredacteur, of ik iets wilde schrijven over het onbehagen bij de vrouw. Omdat ik bij de universiteit werkte, ik ben universitair docent geweest en schreef dus ook stukken over vrouwen op de vrouwenpagina van het Parool. Een beroemde vrouwenpagina.
Had je een aparte pagina alleen voor vrouwen?
Ja, een hele pagina, één keer in de week. Maar met Annie Schmid, Westendorp, Helle Haase, Harriet Fraser. namen die dus nog steeds bekend zijn mm-hmm. bij de ouderen onder ons. Dat waren, die waren veel ouder dan ik. Door mij zeer bewonderde vrouwen. Hè, die
zulke, misschien zijn dat dan wel jouw harte vrouwen, Hedy.
Harte vrouwen, ja. ja. Maar die vroeg mij dus om, in dat nummer onbehagen iets over. En toen kreeg ik in diezelfde tijd, ik had al ja gezegd, die lezing van Joke in de bus. En toen vond ik die lezing zo goed dat ik dacht, ja, ik kan geen artikel, want dat kan nooit beter dan wanneer we dit tot een artikel omscholen en mm-hmm. omwerken. Mm-hmm. En dat is ook gebeurd. En toen, terwijl dat dus maar door een klein vrouwelijk publiek gelezen werd, kregen wij geloof ik wel 140 brieven van instemming van vrouwen die zich zo opgesloten voelden in die rol van moeder en huisvrouw en dan nog perfect. En wij mm-hmm. zeiden, daar hoef je niet tevreden mee te zijn als je ambities hebt elders. En wij pleitten toen al voor legalisering van abortus. Want als je ongepland kinderen krijgt, hoe kan je dan je leven plannen? En nou ja, om maar een aantal dingen te noemen. En daar reageerden dus vrouwen op. Nou, wij vinden natuurlijk nu 150 niks. Mm. Hè, want, maar toen, dan moest je een brief voor schrijven en in een envelop doen en naar de gids sturen, een postzegel erop. Wij vonden 150 brieven.
Hartstikke veel, ja.
Wij vonden dat heel veel. Maar nu met die social media is dat allemaal niks. Maar toen zeiden we, 150, we gaan een club oprichten. En toen hebben we in 68 die club opgericht.
Nou ja, maar als het 150 actieve clubleden zijn, zeg maar, die ook echt een bepaalde gedrevenheid hebben, dan kan je ontzettend veel doen natuurlijk.
Nou ja, het werden er toch nog naar onze begrippen. Het heeft nooit meer dan 2000 leden gehad, maar wel in over heel Nederland. Mm-hmm. Maar wat wel, wat jij zegt terecht, we hadden in die tijd een vergeleken met dat beperkte aantal een enorme invloed op de politiek. Want wij zeiden wel, het persoonlijke is politiek. Je regelt aan de keukentafel niet de legalisering van abortus. Je regelt aan de keukentafel niet dat de kinderopvang onbetaald is en voor ieder kind toegankelijk. Zodat er niet, wat Janine net zei, ook een verschil komt tussen ouders die dat kunnen betalen en ouders die dat niet kunnen betalen. Toen ik minister was, heb ik gepleit vanaf 2 jaar behandelen we de kinderopvang net zo als de lagere school, heette dat toen.
Ja.
He, waarom?
Maar die peuterspeelzalen zijn dus weer afgeschaft, hè?
Ja, maar dat waren geen peuterspeelzalen, want die werden door moeders geleid. Maar we hebben dus die peuterspeelzalen, toen was er nog helemaal geen kinderopvang. Dat was vrijwillige arbeid.
Ja, ja.
Maar, nou ja.
Want dat vond ik toen zo fijn, die peuterspeelzaal. Het was er maar heel weinig, 2 ochtenden of zo in de week. Maar goed, dat ik die 2 ochtenden dan al wel al had.
Maar dat is een beetje vrije tijd voor de vrouw. Dat is
maar dat is weer afgeschaft.
Ja, wel, maar dat moesten vrouwen zelf leiden.
Nee. We hadden peuterleidsters opgeleide.
Nou, nee hoor. De echte peuterspeelzalen.
Dat was later.
Dat was echt iets wat een vrijwilliger van de grond was getild. En wat ik bepleitte was inderdaad kinderopvang en niet voor 3 dagen in de week, zoals dat in de omringende landen was, voor ieder kind toegankelijk. Ja. En niet alleen voor de mensen die moesten werken en dus wel gebruik moesten maken van veel te dure kinderopvang.
Ja.
Maar dat hebben we in Nederland nog steeds niet bereikt.
Nee. Nou ja, wat ik zeg, dus toen mijn kinderen klein waren, hadden we dus wel die peuterspeelzaal, heette dat. En dat was gewoon, daar waren gewoon mensen in dienst die daarvoor opgeleid waren. Maar dat was maar 2 of 3 ochtenden of middagen in de week. Dat de kinderen dus daar naar zo'n soort kleuterschool gingen. Maar dus daar was ik al lang blij mee. Maar dat is dus ook alweer weg. Dat is nu alleen maar voor kinderen met taalachterstand of zo, geloof ik. Die krijgen dat dan aangeboden.
Als dat iedereen kreeg.
Ja, dat was toen.
De taalachterstand van kinderen is een probleem. Want als je inderdaad 4 jaar lang in de huiselijke kring niks anders gehoord hebt dan de taal die je ouders spreken en de vrienden, en die, dan heb je een taalachterstand. Ja. En men zegt dat je die niet meer inhaalt in je schoolcarrière. Zo ernstig is dat. De achterstand van kinderen uit gezinnen waar vaak het geld ook niet is om ze naar de kinderopvang. Want dan los je dat probleem op.
Ja.
Nee, ik vind dat echt, als we het hebben over ongelijkheid in de Nederlandse samenleving, dan begint die dus eigenlijk al wanneer je geboren wordt.
Zeker.
Tussen mannen en vrouwtjes en tussen, maar ook heel erg, nu zeker, tussen mensen die rijk zijn en kinderen die in een arm gezin geboren.
Ja, en ook kinderen van lager opgeleide ouders die door leraar eigenlijk al onderschat worden. En niet eens bewust, maar dat zijn heel vaak toch onbewuste processen. Anousha Nezume, dat is een vriendin, collega van mij, die heeft daar nu ook weer net een boek, dat komt binnenkort uit, geschreven. Ze heeft Hallo Witte Mensen geschreven en nu heeft ze Hallo Witte Scholen. Ik weet even niet precies hoe de titel van het boek, maar dat gaat inderdaad ook over ongelijkheden binnen het onderwijs. Wel interessant om in de gaten te houden, dat boekje. Boekje zeg ik weer, dat boek. Erg, hè? We hadden het net al even over die harte vrouw. Ik moet even uitleggen voor de luisteraars die nog niet eerder geluisterd hebben. We hebben altijd de harte vrouw kaart. Daar schrijft iedereen op wie haar harte vrouw is. Welke vrouw dragen we een warm hart toe met betrekking tot dit onderwerp. En Eugenie, jij hebt ook opgeschreven. Jij hebt opgeschreven mijn moeder.
Ja.
Leg eens uit.
Nou, mijn moeder heeft me eigenlijk mijn hele leven gestimuleerd. Ik weet hoe moeilijk zij het heeft gehad. Ze was al heel jong wees, zat in een weeshuis. En toen ze eindelijk eruit kon, is ze getrouwd. En heel toevallig was dat ook kort daarna de dertiger jaren. En haar man moest, om toch die crisisperiode te overbruggen, is toen voor de Shell naar Curaçao gegaan. Hij was metselaar en heeft daar meegeholpen aan de opbouw van de, de isla, hè? De olieraffinaderij. Maar in die tijd mocht het gezin nog niet over. Dat kwam pas na een aantal jaren, mocht mijn moeder met de andere kinderen daar ook naartoe. En toen kort daarna brak de oorlog uit. En ze konden niet naar de familie in Nederland met verlof of wat dan ook. En kijk, op Curaçao was het toen best uit te houden. Het was vergeleken bij wat in Nederland gebeurde natuurlijk perfect. Alles was er. Maar er waren toch de zorgen voor de familie in Nederland. En ik heb een heerlijke jeugd gehad, mede dankzij mijn moeder.
Maar jouw moeder heeft dus ook jou gestimuleerd om zo'n werkend bestaan te hebben als vrouw? Of hoe moet dat zien?
Ja, ook. Ja. In haar hart was ze denk ik een hele goede feministe. Maar in die tijd, wij gingen voor haar gezondheid, moesten terug naar Nederland in 1947. We kwamen vanuit een rijk leven op Curaçao. Kwam ze terug in Nederland, net na de oorlog, waar je handelingsonbekwaam was. En mijn vader zat nog op Curaçao. Dus hoofd van het gezin was ze niet. En ze kon niet een huis huren of wat dan ook. We hebben de eerste maanden gezworven langs familie. Dan is 2 maanden daar logeren, dan is 1 week daar. En zij bleef heel positief, zoals ik me dat herinner. En uiteindelijk, via een nicht uit Lunteren, kreeg ze een tip dat er een mevrouw was die verhuurde zomerhuisjes. En die waren in de winter, en het was september inmiddels. En
stonden dan leeg, ja, in de winter. Ja.
En toen heeft ze daar een huisje gehuurd. We hadden eerst nog 1 jaar gewoond bij een tante, bij een zus van haar in Den Haag. Daar ben ik naar school gegaan. Was bij de Hoefkade. Nu een beruchte buurt, maar toen niet. En toen zijn we naar dat huisje gegaan, maar dat was enkel steens. Geen elektra, geen gas, geen niks. Dus, en na al die luxe van Curaçao bleef zij heel positief. Ze heeft dat gewoon. Nou ja, het is niet anders. En dat positieve van haar, dat heb ik gelukkig van haar overgekregen. Ja. Maar we moesten buiten water halen bij een pomp. We hadden binnen melkbus met een kraan. En daar werd dat water dan in gegooid. Dan konden we toch tappen. We hadden een kolenkachel. We hadden licht. Eerst van een petroleumlamp. En later werd dat met zo'n gaskousje. En dat werd al wat beter. Totdat mijn vader in 1949 met pensioen kon. En naar Nederland kwam. En toen hebben ze een stuk grond gekocht. Ik was al bekend in
Leuven. Dat kon toen pas, ja.
Ja, dat kon toen pas.
Het is toch ongelooflijk. Ja, ik moet zeggen, ik heb jullie als mijn harte vrouwen. Omdat jullie natuurlijk een soort van voorland geweest zijn. Enorm belangrijk om rolmodellen te hebben altijd. Hè? En dat je als vrouw ook ziet van, oh, dat is voor mij ook bereikbaar. Of, oh, dat kan ik ook voor elkaar krijgen. Hey, ik heb jou in heel veel interviews horen zeggen. Dat kwam steeds terug, dat viel me op, dat je zei dat je het gevoel dat je door de mazen van het net was gekropen. Wat natuurlijk heel schrijnend aangeeft hoe uitzonderlijk het eigenlijk is. Wat je hebt kunnen bereiken als vrouw, ondanks dat je dus vrouw bent. Maar daar heb je natuurlijk ook heel hard voor gestreden. En ook je nek durven uitsteken, het vraagt ook wel om moed. Om, nou ja, die gevestigde orde tegen te spreken en gewoon eisen te stellen en een verandering te initiëren. En dan stuit je ook vaak op veel weerstand en ook wel agressie. Dus voor mij is dat heel, heel belangrijk geweest dat jullie er zijn. En dat jullie die weg vrijgebaand hebben voor ons. En proberen natuurlijk nu ook nog steeds met de ellebogen te zorgen dat we niet weer verdorie van alles en nog wat moeten inleveren.
Nou, ik heb toch een groot deel van mijn werkende leven ook. En van mijn actiebestaan ook. Gestreden voor de emancipatie van vrouwen in alle opzichten.
Ja.
Economische zelfstandigheid, ook voor als je gaat scheiden. Dat je niet afhankelijk bent van dat inkomen van je man. Dat stuk, daarom wilden we, verdeel die werktijd, die betaalde werktijd eerlijk. Ja. Over de beide seksen. Wat niet is gelukt, maar het is nog niet voorbij. Ik bedoel, ook als ik doodga, is het niet voorbij. De strijd om het eerlijker te verdelen. Maar als Eugenie zegt, moeder. Het geldt ook voor mijn moeder. Mijn moeder was voor de tweede keer weduwe. Mijn vader was in de Tweede Wereldoorlog als Jood. Dus de dood tegemoet gegaan. En haar tweede man, een weduwnaar met drie kleine kinderen. Die ging dood na 7 jaar aan een plotseling hartaanval. Toen was mijn moeder 34. Toen had ze 5 kinderen. Ik was de oudste, ik was 14. De jongste was 3. En mijn moeder was zeer slecht opgeleid. Die had echt bijna geen onderwijsgenoten. En toch, en dat vind ik eigenlijk een ode aan al die moeders. Als ik hoor hoe de moeder van Eugenie dat... Mijn moeder heeft nooit geklaagd, nooit gezeurd. Die heeft die 5 kinderen met baantjes, hè? Niet met banen.
Ja, niet met carrières. Ja.
Met een carrière. Met baantjes, 5 kinderen, fantastisch opgevoed. En was ook altijd opgewekt en vrolijk. En liet ons nooit merken dat dat als alleenstaande vrouw echt geen pretje en alleen maar... Want ze had bijna geen geld. Dus ze moest dat ook heel zuinig mee omspringen. En dan nam ze maar weer een baantje.
Ja.
Maar heel veel van die moeders, die hebben dat toch eigenlijk...
Enorm goed geroeid met de riemen die ze hebben. Ja, 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 ja. Ik wil even terug naar het thema pensioen. Want wat we al hadden geconcludeerd is dat jullie niet echt met pensioen, maar jullie werken nog steeds. Maar was het iets waar je je op voor had bereid? Of hebben jullie daar überhaupt, zijn jullie er in gedachten mee bezig geweest? Met van, oh ja, straks dat pensioen of... Hoe is dat voor jou geweest, Hedy? Want wij hebben het al gehad over dat jij Eugenie gedwongen min of meer moest stoppen met je werk als nieuwslezer en verslaggever. En jij werkt natuurlijk in de politiek. Dat stopt dan, neem ik aan, ook als je met pensioen gaat.
Ja,
hoe zit dat?
Nou, kijk, in Nederland wel. Kijk, daar komen we nog wel op. Maar in Nederland ben je oud en afgedaan. Ik geloof dat... iets raars als een oudere partij over 50-plussers is.
Ja,
spottelijk.
Daar kan ik me ook al bij aansluiten.
Ja, dat is dus. Maar in de politiek heb je natuurlijk zelf de beslissing. Dus ik kom toen ik dacht, Nu heb ik 20 jaar in de politiek gezeten. Nu ga ik eens andere dingen doen. Toen was ik 63. En toen heb ik dus zelf het besluit kunnen nemen om me niet meer als lijst... Toen was ik lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in het Europese parlement. Om dat niet meer te doen. En is de dingen te gaan doen die ik zelf wilde. En dat, ik heb een paar documentaires gemaakt aan de hand van Irene van Ditshuizen, hoor. Want was iets wat ik graag wilde. En ik heb geschreven en ik ben voorzitter geworden van een heleboel culturele organisaties, musea en dansfestivals in Maastricht en het filmfestival in Vlissingen. Museum in Groningen. Dat ik eens een beetje ook mijn eigen land weer leerde kennen en wortelde. En vooral dat culturele leven. Maar dat was dus geen pensioen. En toen, ik heb ook altijd wel serieuze artikelen geschreven. Maar de laatste 2 jaar eerst vrolijk verval. Omdat ik me als boek, ik zou het ook wel een boekje willen noemen. Want het zijn allemaal kleine verhaaltjes.
Gaan we weer.
Verhaaltjes over, over de beeldvormingen, over de ouderdom. Ja. Ik me ontzettend aan ging storen. Alsof we allemaal als verlepte, treurig.
Die weer geknuffeld willen worden. Dat vond ik ook zo grappig dat je dat zegt.
En vooral in die coronatijd werd het nog erger. Waren we allemaal kwetsbaar. Allemaal vereenzaamd. En toen heb ik
komen ze allemaal van Stichting Zonnebloem bij je aan de deur.
Aan de andere kant, hè, hoe het is om oud te zijn. En dat...
Ja, het gekke is dat in mijn omgeving, de jongeren die ik dan ken, altijd zeggen, oh, joh, dat jij nog zo vitaal bent. Dan denk ik, hallo, ik ben niet de enige.
Maar dat is net als dat mensen zeggen, wat zie je er nog goed uit voor je leeftijd.
Ja.
Die vind ik ook altijd zo, dat ik denk, nou, god.
Maar hebben jullie wel pensioen gesproken? Ik ben dus niet echt met pensioen gegaan.
Nee.
En ik moedig iedereen aan. Blijf bewegen. Blijf bewegen. En dat kan je
mentaal
soms.
Mentaal en fysiek, ja.
Omdat je een pensioen of wat niet nodig hebt, hoef je niet meer betaald te werken. Maar ga dan net zoals ik. In al die, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Blijf leren. Blijf je kop gebruiken.
Ja.
Ga gymnastiek of yoga doen, zodat je spieren ook een beetje. Ik ben nu 85, dus ik weet dat ik niet meer lang te leven heb. Ik strijd nu voor de emancipatie van ouderen.
Van ouderen, ja, want ageism, dat is een van de meest voorkomende, of dat is de meest voorkomende ism. Dus komt meer voor dan racisme, komt meer voor dan seksisme. Ageism is echt een ding, hè? Wat ontzettend.
Ik had er nog nooit van gehoord. Dat woord ageism. Dat is dus van een Engels woord.
Het is een Engels woord en het gaat echt over niet alleen leeftijdsdiscriminatie, maar ook al die vooroordelen die er zijn over
daar
ouderen.
Gaat het boekje dus over, ja.
Ja, en dus
over
ook
dat vrolijke verval.
Juist,
dat, en ook wat je daar, dat je je tegen dat beeld moet verzetten. Ik noem het de zachte uitsluiting in dat eerste boekje. Ja. In dat, want wat doen ze? Ze zeggen dat wij, hè, mag zeggen, 85, als je niet eens nog een kind van 83.
Voor 83.
En jij helemaal.
55.
55, ja, dat is echt heel jong.
Maar, zo fijn om dat ook eens te horen. Maar, ik voel me altijd zo oud.
Nee hoor, dat is niks. Maar wij worden natuurlijk ook allemaal veel ouder.
Gelukkig,
dan vroeger.
Ja. Dat is ook wel fijn. Als je gezond ouder wordt tenminste. En je nieuwsgierig
wordt
ouder
hoor. Gezond ouder, maar er zijn dokters die je nieuwe heupen en hartkleppen verzorgen. En pillen en poeiers voor allerlei kwalen. Dus wij worden daarom natuurlijk veel ouder dan vroeger. Maar het gaat er natuurlijk wel om de manier waarop. En ik vind dus dat ouderen zich ook moeten emanciperen. Dat beeld moeten bestrijden wat vroeger ten aanzien van vrouwen bestond. Wij zijn er nog. En hoeven niet met fluwelen handschoenen te worden behandeld. En met compassie en respect. Hoeft niet van mij. Laat ons gewoon meedoen op de plekken waar je wat aan ons hebt. En er zijn een heleboel plekken. Hè? Wij zijn dus alle twee nog zo actief.
Ja.
En toen, nou kort geleden, is mijn tweede boekje verschenen. Dat heet dus Koude Kermis. Omdat je natuurlijk ook wel kritisch moet blijven in die zin. Dat het niet allemaal lachen geblazen is. Hè?
Nee.
En daar ben ik dus ook kritisch op, waar we het net over hadden, op al die voorzieningen die in een rijk land niet meer bestaan. En waarbij als vrouwen en als oudere vrouwen, jij zeker, je zei het al, geacht worden om voor je ouders te zorgen, heel lang, als ze krakkemikkig worden. Hè? Of voor je zieke buurvrouw. Of de vrouwen hebben er een taakje bij gekregen. Maar
ja, alsof we nog niet genoeg hadden.
Dus ik ben in dat tweede boek, Koude Kermis, wat vorige week, of nee, 2 weken geleden is uitgekomen.
Toen we dit opnamen, maar dat wordt weer later stukjes uitgezonden.
En
hè?
Ook om te blijven lachen, hoor. Ja. Ook om te blijven lachen, want ik kan het leven gelukkig nog wel.
Heel positief.
Nou, jullie zijn allebei niet cynisch geworden of zuur. Want dat had natuurlijk ook heel makkelijk, was heel legitiem geweest. Gezien alle weerstand of dingen waar je dan tegenaan loopt soms in je leven. Was dat helemaal niet raar geweest. Maar dat vind ik dan ook wel heel fijn.
Maar ben jij dan niet cynisch of zuur?
Nee, maar ik vecht daar ook wel tegen, heel bewust. Ik heb wel eens periodes dat ik denk, god voor de god, ik ben er wel een beetje klaar
dat
mee.
Dat is niet cynisch.
Maar ik word niet cynisch.
Is juist van, nou, ik ben er wel klaar
maar
mee.
Maar dat is ook omdat het ook zo leuk is, het leven. En als je dan van nature iemand bent die dat ook heel erg ervaart, dat maakt het wel makkelijker. Ik vind het ook altijd nog steeds hartstikke leuk en gezellig. Dus en avontuurlijk en spannend. Ja. En ik probeer altijd weer nieuwe dingen te bedenken. En dat is ook wat jij zegt natuurlijk, dat belangrijk is. Ook naarmate je ouder wordt, dat je nieuwsgierig blijft. Maar ik wil heel even naar iets anders, want dat vond ik wel interessant. Hebben jullie van het retired husband syndrome gehoord?
En maar in het Engels, het retired, ik kan me voorstellen wat het retired husband syndrome.
Dat zeg maar de man,
nee, heb ik nog nooit
de man op de
gehoord.
Bank die niks uitvoert. Dus dat vrouwen dus last hebben van hun man die met pensioen gaat. En dan denk ik dat dan zelf vrouwen zijn die misschien ook vaak thuis waren of zo. En dat die man dan met pensioen gaat en die komt dan op die bank terecht en voert dan niks uit. En dat die vrouw dan dacht van, nou, het wordt super gezellig, want dadelijk heeft hij eindelijk tijd, gaan we leuke dingen doen. En dan wordt die man depressief.
Ik denk toch dat ook een beeld is, hoor. Heb jij mensen om je heen? Of
nou, er schijnt dus sprake te zijn van grijze scheidingen, noemen ze dat. Dat is ook een term waar ik nog nooit van had gehoord. En dat is 60-plus scheidingen. En dat die dus toenemen. Dus dat steeds meer vrouwen, en die worden dan meestal door vrouwen geïnitieerd, daar eigenlijk een beetje klaar mee zijn. Dus dat zijn dan denk ik wel nog de generatie vrouwen die niet per se echt een carrière hadden, maar deeltijd werkte of wat dan ook. En die man had een carrière en was heel druk. Ze konden dan nooit leuke dingen samen doen. Die man gaat met pensioen. Die vrouw zit vol verwachting van, nou, nu wordt het eindelijk gezellig en leuk. Gaan van alles ondernemen. En dan zit die man depressief op die bank. Of die zit alleen maar te klagen voor het wel cynisch of zo, of bozig. En dan denkt die vrouw, nou, maar daar heb ik geen zin in. En is dan net niet meer zo afhankelijk dat ze dus dan kan zeggen van, nou, laat maar, ik ga alleen verder. Dus, en dat schijnt dus toe te nemen, de 60-plus scheidingen, de grijze scheidingen. Bijzonder, hè?
Nee, ik weet daar niets van.
Ik zie bij jullie allebei grote ogen van verbazing.
Nee, ik moet je zeggen dat ik juist beschreven heb in een van die kleine verhaaltjes hoe leuk een late liefde is. Want ik...
Maar ja, dat is dan wel weer een nieuwe, of niet?
Ja, dat was nieuw. Maar ik bedoel, toen was ik dus ook al 60. Dus toen ging ik aan een nieuwe liefde beginnen. Maar ik heb geen oude toen afgeschaft, want ik had... Nee.
Maar jij was met Aad Veld toen, als kunstenaar, die gaan niet met pensioen. Dus die zit niet op de bank
te
balen. Dat scheelt natuurlijk.
Ik heb ook nog nooit bij vriendinnen gezien dat er mannen al door op die bank zaten. Dat heb ik eigenlijk niet gezien. Maar als jij zegt dat het bestaat...
Ja, het was voor mij opnieuw. Ik heb het ook niet gezien. Maar
husband syndrome nog wel.
Mijn vader was hoogleraar op de TU. Die ging met pensioen, maar die heeft nog zo lang doorgewerkt. Die gaf overal lezingen over de hele wereld. En mijn stiefvader, die is ook kunstenaar, kunstschilder. Dus die werkt ook gewoon door. Dus ik heb het ook van dichtbij niet meegemaakt. Maar het schijnt echt voor te komen.
Ja, en wij
ik was heel benieuwd.
Gehoord, maar wij zijn nog geen selectieve steekproef.
Nee, jullie zijn door de mazen van het net gekropen, heb ik begrepen.
Nou,
dus jullie zijn misschien de uitzondering.
In ieder geval is dat ons niet overkomen. En zou ik natuurlijk ook denken, nou ja, kijk, als die vrouw maar onafhankelijk is en haar eigen activiteiten heeft, dan zit ze natuurlijk ook niet te wachten tot die man van de bank is opgestaan. Dat is ook emancipatie van ouderen. Dat je denkt, come on, ik ben nog wel in staat om verontwaardigd te zijn. Dat is ook een drijfveer.
Ja.
Hè, om te denken, ga eens kijken wat een onrecht er is. Ik ga er wat aan doen.
Ja, precies. Want dat las ik ook wel ergens. Dat zo'n man, die was dan in, die had wel CEO geweest of zo van een of ander bedrijf. En die ging met pensioen en die viel in het zwarte gat. Daar hebben ze dan ook steeds over. En die was dan helemaal van, oh, ik ben nutteloos en mijn bestaan is zinloos geworden en zo. Die moest heel erg afkicken van die functie die hij had gehad. En die is door dat zwarte gat heen gegaan. Maar uiteindelijk is hij dan vrijwilligerswerk gaan doen. Is hij super actief geworden. En toen kreeg hij er weer zin in. Dus dat is misschien ook wel een goed advies voor mannen of vrouwen die dan na hun pensioen in dat zwarte gat terechtkomen. Ik kan me voorstellen dat je zo'n baan ergens hebt gehad van 9 tot 5, waarin je gewoon echt altijd
wat
dat ritme had.
Wat mannen dan ook altijd vragen, ook aan mij, dat soort mannen, die dus niet, daar ben ik niet mee bevestigd.
Niet je type.
Die vragen dan, doe jij nog wat? Dat is ook een hoofdstukje in mijn boekje.
Doe jij nog wat?
En dan bedoelen ze niet als ik ga zeggen, nou, ik heb...
Ik ben van de week gezellig geweest.
Ik heb verstand van, heb ik toch in mijn tuin gewerkt. De huisjenier heeft een prachtige tuin en daar veel verstand van. Ik moet het dus ook wel eens doen. En ik heb alle trappen gesopt. Nee, ze bedoelen. Ben jij nog?
Heb je nog betaald
jij nog
werk?
Een belangrijke adviesfunctie. Ja. Ja. De regering. Heb jij nog contacten met mensen die belangrijk zijn? Dat is, doe jij nog wat? En vrouwen die kunnen natuurlijk van alles doen. En dat is ook prima. Ik bedoel...
Maar dat wordt niet serieus genomen. Dat telt niet mee.
Dat bedoelen ze niet met wat.
Nee, maar die vraag krijg je ook al als je jonger bent trouwens. Want doe jij nog wat? Vind ik altijd zo'n lelijke vraag. Zo van, ik ga er eigenlijk vanuit dat je niks meer doet. Maar doe jij nog wat eigenlijk? Ja. Ben je nog relevant? Dat is eigenlijk de subtekst. En die vind ik ook zo vreselijk. Heb ik al vaker gezegd in deze podcast. Want ik heb daar ooit een column over geschreven. Omdat ik dus ergens een keer reacties had gelezen online onder iets. Wat over mij ging. Dat moet je nooit doen. Maar dat deed ik toch. En dus had iemand gezegd, oh, Tanja is die dan nog relevant op haar leeftijd? Weet je wel, dat stak me zo. Dat ik dacht, ja, dit is dus hoe we denken over nou ja, ouderen. Maar met name vrouwen. Wij krijgen toch weer extra last van ageism. Of hoe je dat dan ook wil noemen. Meer nog dan mannen hebben daar ook wel last van. Maar vrouwen nog meer. Dat je dan toch eigenlijk een beetje soort van aan de kant geschuffeld wordt van, nou ja... Je kan nu niet meer vernieuwend zijn, dat is absoluut onmogelijk, want je bent 50 plus, dus move over. En dat vond ik wel heel lastig, dacht ik. Oh, want het schijnt ook zo te zijn, er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat als je dus, als er zo tegen je gedaan wordt, als jou dat steeds maar verteld wordt, van je telt niet meer mee, of er wordt, soms doen mensen ook, gaan ze tegen ouderen, ik merk dat wel eens bij mijn moeder. Mijn moeder hoort slecht, maar die is niet achtelijk, hè. Die is 83 en die is hartstikke nog bij de pinken, maar die hoort gewoon slecht. En dan verwarren mensen dat met dat ze niet... Dat ze dan maar niet meer kan volgen, weet je wel. En dan gaan ze met zo'n kindertaaltje gaan ze tegen de praat van... Mevrouw, wilt u anders even gaan zitten? Weet je wel? En het schijnt dat als iemand zo tegen je praat... dat je dan ter plekke op celniveau veroudert. Dus je wordt ook ouder omdat je... En je gaat als iemand maar steeds tegen je zegt... je moet achter die geraniums, dat je dat dan gaat geloven.
Maar we doen dus aan emancipatie
gaan we niet
van
doen.
Ouderen. Hè, dat is net zo nodig nu... als de emancipatie van vrouwen destijds, die nog niet is afgerond. Maar dat gaat over precies over die tweezelfde pijlers als toen bij vrouwen. Zelfontplooiing, hè, niet je laten drukken in één rol. En zelfbeschikking. En dat was dus bij die vrouwen. Die gingen naar tweede kans scholing. Hè, daar kwamen Joke Smit scholen, die zijn er nog steeds.
Ja, mijn kind heeft erop gezeten.
Op
de Joke Smit school in Amsterdam.
En dat is omdat dat begon met die vrouwen die zo'n leerachterstand... dat ze een mogelijkheid kregen om alsnog, hè, als ze ouder waren... bij te scholen en toch een diploma.
Net zoals de moeder MAVO.
Ja, die zelfontplooiing voor ouderen, die bestaat ook uit... ik ben ambassadeur van ouderen en cultuur... Oudere leeftijd. Gewoon, ik heb pianoles genomen een half jaar geleden. Had ik nog nooit van mijn leven. Een noot geleerd. Je moet jezelf... En de tweede is de zelfbeschikking. En dat was bij vrouwen. Was dat natuurlijk de legalisering van abortus. Dat was heel belangrijk als zelfbeschikking. Hè? Baas in
eigen
buik.
Ja.
Die ken ik ook nog.
Ik vind
nog staan
dat bij oude mensen. Hè, zo oud als ik ben zeker. En als je niet ook... vind ik de zelfbeschikking om over je eigen levenseinde te beschikken... vind ik zeer
ook
belangrijk.
Een hele belangrijke.
Dus het zijn dezelfde twee pijlers. beetje anders gericht.
Ja, ja, want Eugenie, ten slotte, want we moeten alweer gaan afronden, want de tijd vliegt.
Ik vind het heel
belangrijk tip van jou.
Dat we voor onszelf opkomen. Kijk, ik ben ook zwaar slechthorend. En het eerste wat ik bij een nieuw contact steeds zeg: jongens, ik ben slechthorend. Ik heb 2 hele goede hoorapparaten. Maar het kan voorkomen dat ik even iets mis. Dus ik kom voor mezelf op. Ik laat weten hoe het met me is. Mm-hmm. En dan, dat helpt enorm. En een heleboel mensen, ook als ze slechter zien of slechter horen, durven dat
verdoezelen
niet te
zeggen. Ja, ja.
En dan krijg je dus dat als ze iets niet kunnen volgen, dat ze gauw zeggen, nou, die kan het niet meer volgen, de oude dag.
Terwijl je nog hartstikke goede bijdrage had kunnen leveren, ja. Dus,
ja, en levert.
Ja, ja.
Mevrouw,
nou ja, maar dus niet als je afgeserveerd wordt. Jij komt voor jezelf op, dus dan lukt het wel. En dat is een hartstikke goede tip, inderdaad. Nou, dames, ik denk dat een mooie is om mee af te sluiten.
Nou, vrouwen. fijn om met jullie te praten,
ja,
en
ja,
te horen.
Heel erg leuk.
Tegenaan kijken.
En dank jullie wel voor je komst.
Graag gedaan.